En je voelt je meer en meer, water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststof.
Voor de landbouwsector is water een onmisbare grondstof.
Regen kost geld.
En we het ook nodig, niet enkel voor de opkomst, maar ook voor onze wassen in leven te houden.
No worries, zou ik zeker niet zeggen. Als het droge jaren zijn, dan weet ik dat we er... dat we verstandig moeten zijn.
Hoewel het in België vaak regent, is de vraag naar water geregeld groter dan wat onze grondwatervoorraden en rivieren kunnen dragen.
Ik denk, dat zou nuttig zijn dat iedere boer moest zo een spaarvolume leggen hebben.
Maar een koe drinkt toch 100 liter water per dag. En als er daar iets verkeerd mee is, is dat wel belastend voor dat dier.
Ik ben Chloe van Orde van de Podcast Planet. En in deze driedelige podcastreeks ga ik langs bij landbouwers en experten van Inagro om meer te weten te komen over het uitdagende waterparcours dat de landbouwsector kent. Welkom bij Radio Inagro. Aflevering 1, waterbronnen.
Het is sowieso enorm belangrijk dat we voldoende water hebben doorheen het jaar. Dat is vooral in droge jaren niet altijd gemakkelijk. Maar ook de kwaliteit van ons water moet goed zijn voor de dieren. Hè. Ik ben Bram Matthijs, ik ben varkenshouder in West-Vlaanderen. En we hebben een gesloten varkensbedrijf van 270 ongeveer. Ja, water is heel belangrijk. Hè. Onze dieren moeten drinken. Bij varkens varieert dat natuurlijk van welke categorie dat je zit. Maar bijvoorbeeld een zeug met biggetjes aan, kan we gemakkelijk 25 liter op een dag drinken. Denk gemiddeld gezien zitten we rond de 20.000 liter op een dag dat we nodig hebben. Maar natuurlijk, in de zomerperiode, als het heel warm is, gaan ze veel meer drinken dan bijvoorbeeld in de winterperiode, als het frisser is.
Het is voor Bram dan ook ontzettend belangrijk om het waterverbruik van zijn bedrijf goed in kaart te brengen.
We zijn altijd een bedrijf die meedoet aan proeven en onderzoek. En normaal zal dit jaar zal er weer een nieuwe proef starten bij ons rond water. Die dan echt bekijkt wat dat er op ons bedrijf gebeurt in het water. Alle grafieken per dag, per periode. Dat we de warme periodes kunnen vergelijken met minder warme periodes en zo. Om te kijken of ons waterverbruik goed is in vergelijking met andere landbouwers.
Bram maakt gebruik van twee dieptedrainages.
Dat zijn eigenlijk... Drainagebuizen dat we met een speciale kraan, een diepe ploeg eigenlijk, heel diep in de grond kunnen duwen. En er wordt daar direct automatisch ook een laag zand boven gelegd om de doorlaatbaarheid van het water in die buis goed te laten lopen. Het grondwaterpeil op die 5,5 meter diep, het wordt gefilterd. Hè. Dus ik ben zeker dat het water die in mijn dieptedrainage komt, die vele lagen grond doorlopen heeft en gefilterd is tegen dat hij in mijn buizen komt. Ja. Ik zie dat ook, dat is heel mooi, proper water. Moet wel natuurlijk nog altijd gecontroleerd worden op bacteriologie. Omdat dat niet altijd goed is, maar dat valt goed mee. We kunnen met een kleine aanpassing of kleine ontsmetting erbij te steken, kunnen we het water eigenlijk perfect goed krijgen.
Bram doet er alles aan om de kwaliteit van zijn water op punt te krijgen. Maar een andere belangrijke vraag is natuurlijk, is er voldoende water?
Normaal zijn we heel het jaar zeker van water te hebben. Ik heb een dieptedrainage onder mijn stal, onder mijn vleesvarkenstal zitten. En ik heb een dieptedrainage onder de mestverwerking. Ik heb één dat ik zou kunnen leegpompen in droge zomers. Maar ik heb mijn andere dieptedrainages nog nooit droog gevallen. Dus ik heb altijd wel water gehad. Als we een natte periode hebben, dan is het grondwaterpeil hoog. Dus zit er veel meer buffer in de grond. Dus kan ik veel langer mijn dieptedrainage zonder probleem... Als het nu droog begint te worden, dan zal het veel langer duren tegen dat ik met mijn dieptedrainage, de gevoeligen, zou droog vallen. Ik heb nog één noodoplossing. Dat is een diepe boorput op 100 en zoveel meter diep. En die mag ik gebruiken alleen in noodgevallen. Wij hebben ook geen aansluiting op het stadswater, dus we moeten alles zelf voorzien. Dus ik denk dat iedere landbouwer met dieren ergens... een grote voorziening van water gaan moeten hebben. Ja. Voor die hele droge periodes te kunnen overbruggen. Dan, ja.
En deze noodoplossing is volgens Bram alvast een succesverhaal op verschillende vlakken.
Het enige van kost dat wij eigenlijk hebben, is de installatie zelf. En dan toppompen, dus de elektriciteit die nodig is om top te pompen. Maar mijn stallen liggen vol met zonnepanelen, dus de elektriciteit voorzien we zelf voor een groot stuk. In vergelijking met stadswater valt dat goed mee. Ik denk dat we toch wel... meer dan de helft goedkoper zijn.
En naast de dieptedrainage vangt Bram ook zoveel mogelijk regenwater op.
Dat gebruik ik in mijn vleesvarkenstal. Ja. Dus mijn nieuwe vleeswarkenstal, daar zitten er... Allee, nieuw, het is ook al 10 jaar oud ondertussen. Maar daar zitten er 2700 vleeswarkens op. En die drinken eigenlijk normaal altijd regenwater. We doen wel regelmatig onderzoek of dat water goed is van kwaliteit, maar eigenlijk valt dat goed mee. Ja.
En om te ontdekken hoe experten naar de uitdagingen van landbouwers kijken, sprak ik met 3 experten van Inagro.
Als je kijkt naar veehouderij, ik denk dat water daar zeer cruciaal is. Ik denk dat dat ook evident is. Als er geen water meer is en je zit 1 dag zonder water, dan heb je een gigantisch probleem. Een koe bijvoorbeeld heeft ongeveer 4 liter water nodig om 1 liter melk te produceren. Als we daar dieren beperken in hoeveel water ze kunnen drinken, zien we dat dat een impact heeft op hun productie, hè, dus op de rendabiliteit van het bedrijf.
Dit is onderzoeker Ann Kools.
Hij werkt voornamelijk op projecten rond drinkwater en drinkwaterkwaliteit, varkens en bij uitbreiding ook pluimvee en rundvee.
En haar liefde voor de landbouw is vroeg gestart.
Ja, ik ben de dochter van een grondwitloofteler, Brussels grondwitloof. En ik woon nu op een vleesveebedrijf dat wij, mijn vriend en ik samen uitbaten. Dat is een beetje een grote hobby.
Ik ben zelf niet opgegroeid op een landbouwbedrijf, maar altijd wel groot interesse gehad. Ook vroeger als klein manneke ook altijd mee geweest met de landbouwers uit de buurt. En ook 2 jaar geleden heb ik gestart, hobbymatig dan, als landbouwer in bijberoep.
Je hoort Tim de Kuiperen. Hij werd niet geboren in de landbouw, maar zijn passie bracht hem wel tot bij Inagro.
Ik ben Tim de Kuiperen, onderzoeker tuinbouw, openlucht en precisielandbouw bij Inagro. En ik heb de laatste jaren wel wat onderzoek en proeven gedaan naar beregening van volle grondsgroenten.
Door al zijn onderzoeken was het voor Tim snel duidelijk wat er leeft in de landbouw en waar de problemen schuilen.
Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de groenteteelt in open lucht, dan zien we toch dat de laatste jaren dat die waterproblematiek dat die wel groeit. Als er niet moet beregend worden, als die bodemvochtgehaltes nog op peil blijven, dan zal dat waterverbruik beperkt zijn. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar een groeiseizoen met eigenlijk een heel droog voorjaar en een heel droge zomer, ja, dan is dat wel een ander verhaal natuurlijk.
Op een veeteeltbedrijf wordt inderdaad nog wel diep grondwater gebruikt, vooral omwille van de kwaliteit. De bacteriologische kwaliteit is zeer goed. Dus dat wordt bij voorkeur gebruikt als drinkwater.
Maar helaas konden landbouwers daar de laatste jaren minder in investeren.
Ja, binnen veehouderij is het zo dat zeker in West-Vlaanderen afgelopen 10 jaar, maar ook langer, geen vergunningen verleend worden voor diepe grondwaterwinningen, waardoor dat heel wat veeteeltbedrijven op zoek zijn gegaan naar alternatieve waterbronnen, omdat ze nood hadden aan een bepaalde hoeveelheid water als drinkwater voor hun dieren, maar ook als reinigingswater of bijvoorbeeld als water in een luchtwasser. En zo zijn zij ergens vanuit de wetgeving verplicht geworden om andere waterbronnen aan te spreken, zoals bijvoorbeeld regenwater of open putwater, ondiep grondwater en dergelijke. Dat wordt veel sneller terughersteld, die voorraden. Dus is dat zeker een positief effect. Een van de nadelen is dat dat naar kwaliteit toe vaak wel wat meer uitdagingen met zich meebrengt dan het diepe grondwater.
Want bronnen en kwaliteit zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met elkaar.
In theorie kun je elk water behandelen en kun je dus elk water gebruiken voor elke toepassing. Nu, op een veeteeltbedrijf proberen we altijd een beetje de puzzel te maken van welke waterbron wordt best voor welke toepassing gebruikt om tot een optimaal tot een optimale oplossing te komen voor die veeteler, zodat hij het beste kwaliteit water behoudt als drinkwater en dan water van minder goede kwaliteit gaat gebruiken, bijvoorbeeld om de stallen te reinigen of om machines te reinigen. Als een bedrijf jaarlijks 2000 kuub water nodig heeft of die heeft jaarlijks 8000 kuub water nodig, dan kan dat een andere oplossing zijn die best past.
Wie die puzzel mee in elkaar legt, is watermakelaar Dries.
Ik ben Dries Merhert, ik werk bij Inagro als watermakelaar, voornamelijk rond waterbeschikbaarheid voor land- en tuinbouw. Enerzijds voldoende water voorzien op bedrijfsniveau, maar anderzijds ook alternatieve waterbronnen aanspreken over de bedrijfsgrenzen en over de sectorgrenzen heen.
En zijn interesse daarin is stelselmatig gegroeid.
Vanuit mijn studies was ik voornamelijk gefocust op water, het watersysteem. En vanuit de functie die opengesteld werd van Inagro, werden een beetje die beide aspecten aangekaart. En vandaar dat mijn interesse vanuit de functie dan eigenlijk gegroeid is richting land- en tuinbouw.
En zo werd Dries aangesteld als watermakelaar, een functie die hij als volgt omschrijft.
Vanuit mijn functie probeer vooral zo goed mogelijk te adviseren richting bedrijf en een beetje bedrijfsspecifiek te kijken. Wat zijn nu de mogelijkheden en was er kostenbaten het interessant voor dat bedrijf om in te investeren? Persoonlijk krijg ik veel meer aanvragen in een droogjaar dan in een natjaar. En dan verwachten ze soms dat ze, of hopen ze dat ze binnen 2 maanden daar een nieuwe put aan liggen om extra water beschikbaar te hebben. Maar jammer genoeg gaat dat niet. Je moet zeker opmaak, vergunning, vergunningsaanvraag tot effectieve realisatie, 9 tot 12 maanden rekenen, wanneer je er direct mee start.
En wie zo'n procedure van een vergunning voor een open put heeft doorlopen, is landbouwer Tinne.
Mijn man weet goed, dat is hier redelijk zwaar land, dus het is niet direct nodig als het een beetje droog is van hier te beregenen, omdat het eigenlijk echt rond is die goed zijn vocht vasthoudt. Dus als het eigenlijk echt nodig is, en dat is nu wel niet zo veel dat gebeurt, maar in die droge zomers om de maïs te doen uitkomen, dus hadden we toch wel al een keer dat water gemist, dan we zeiden, we zouden hier toch moeten water hebben.
Tinne baat samen met haar man Steven een landbouwbedrijf uit in de regio van Tielt.
Wij hebben een gemengd bedrijf in Tielt. Melkkoeien, prei voor de verse markt en alle gewassen die we nodig hebben voor onze melkkoeien eigenlijk.
Het landbouwkoppel legde een waterput aan in samenwerking met de provincie en moest daarom aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.
Dus moet aan de categorie 2 waterloop leggen. Er moet voldoende water passeren om het spaarvolume vol te krijgen. Er moet eigenlijk al een beetje overstroming of druk zijn dat er de buffervolume ook nut heeft om dat te doen. En we voldeden eigenlijk aan alle puntjes om eigenlijk hier een waterput te leggen. Dus het heeft dan wel nog een jaar of 3 geduurd, omdat het allemaal nog in de beginfase stond. En eigenlijk in 2023 is er dan eigenlijk van gekomen om hier die put aan te leggen.
En dat is tot stand gekomen via een samenwerkingsproject met de provincie West-Vlaanderen. Momenteel kunnen gelijkaardige initiatieven gerealiseerd worden via VLIF, niet-productieve investeringssteun.
Die is volledig van ons. In het begin was het eigenlijk de bedoeling, dus er is een spaarvolume en een buffervolume. Dus het spaarvolume is voor ons interessant, maar het buffervolume is eigenlijk om de wateroverlast, als het fel regent, dan hier een beetje te bufferen. En de bedoeling was dat wij het spaarvolume zouden financieren en dat de provincie dan het buffervolume ging financieren. Maar dat was zeer ingewikkeld qua vergoeding en zo. Dat heeft toch een paar jaar geduurd. En in 2023 zijn ze dan met voorstel gekomen. Dus wij gaan al de uitgravingen doen. En jullie moeten dan kijken om de grond weg te krijgen. Dus voor ons was het interessanter omdat we dan zelf toen ook al veel konden doen. En we hebben het eigenlijk over een grote oppervlakte land, een laagje. Want dat was hier eigenlijk een zandlaag. Dat was zand met schelpjes die eruit gekomen is. Een zandlaag en die hebben we dan mooi verdeeld over de zwaarste gebieden van ons land. Omdat het dan ook ons land een beetje lichter maakt als het gemengd is. Dus alles is eigenlijk verdeeld hier over het land, heel dicht allemaal. Dus hebben we het allemaal heel dicht en snel kunnen openvoeren. En dat mooi weer effen gemaakt en geniveleerd. En eigenlijk is dat eigenlijk allemaal redelijk vlot verlopen allemaal.
Van een watertekort is er bij Tinne en Steven voorlopig dan ook geen sprake.
We kunnen eigenlijk hier voor die 14 hectare mooi in water voorzien als het nodig is, als het droog is. Maar thuis hebben we dan ook nog een spaarvolume van denk 6 miljoen liter van de goten en op hemelwater dat we sparen om dan eigenlijk zoveel mogelijk om aan onze behoeftes te voldoen eigenlijk. En we hebben dan nog land in Ardooien ook. En daar zitten we op het irrigatienetwerk van Ardo.
En dat is een samenwerking tussen Ardo als waterleverancier en een coöperatie van landbouwers die geïnvesteerd hebben om het afvalwater te hergebruiken.
Dus hebben we overal buizen en standpijpen op ieder perceel waar dan we dan ook het volume water dat we nodig hebben moeten bestellen in het begin van het voorjaar. En dat we dan ook kunnen berekenen daar met het water die opgespaard is door Ardo.
Dinne hoopt alvast dat iedere landbouwer zich ervan bewust is om voldoende waterbronnen te voorzien.
Ik denk vooral dat voor iedere landbouwer apart belangrijk is dat hij zelf een beetje kan kijken van waar heb ik watertekorten en wat kan ik doen om voor mijn eigen bedrijf te zorgen dat ik zeker water genoeg heb. En als iedereen moest daar een beetje investeren in water, spaarvolume, buffervolume, als het dan een keer veel regent, dat dat ook wel een effect zou hebben. In de toekomst denk ik, dat zou nuttig zijn dat iedere boer moest zo'n spaarvolume liggen hebben. En dan eventueel als het nodig is, gekoppeld aan een buffervolume. Ja, het is twee diensten en ik vind het eigenlijk echt nog altijd. Ik ben super blij dat we dat gedaan hebben.
Binnen Inagro lopen er dan ook bepaalde onderzoeken om grote volumes water op een slimme manier op te slaan.
Zo loopt er een haalbaarheidsstudie in de regio Yper-Westhoek-Poperinge om daar oppervlaktewater tijdens de winter, wanneer overtollig aanwezig, op te gaan sparen in grote bassins om zo tot 1,5 miljoen kub water te kunnen opsparen in de regio. Daar zijn we bij betrokken om te kijken welke locaties zouden er ideaal zijn en dan eventueel ook met de landbouwers in een volgend stadium dan. In overleg te gaan van wat dat er wenselijk is en wat dat er kan. Natuurlijk, dat vergt ook weer een locatie, dat vergt plaats. We moeten grote bekkens realiseren.
Zo'n initiatieven zijn van belang, want de provincie werd de afgelopen maanden zwaar getroffen door wateroverlast. Daarom starten er ook andere projecten.
Wanneer we kijken naar de omvang van de overstroming in de Westhoek dit jaar, is dat maar een fractie van eigenlijk de waterbehoefte voor irrigatie die nodig is. Dat is nu vooral in functie van die overlast dat er geweest is. Loopt er vanuit Vlaanderen, vanuit Vito, ook initiatieven richting extra buffercapaciteit.
Maar ook privé-initiatieven kunnen meerwaarde bieden.
Zo zijn er subsidies voor wateropslagsysteem die ook een bufferende functie hebben, waardoor je de gemeenschap helpt beschermen richting wateroverlast, waar je eigenlijk meer doet dan wat dat wettelijk verplicht is op basis van infiltratie en buffervolume dat je moet voorzien. Waardoor dat er dan voor dat eigenlijk maatschappelijk nut een deel subsidie kan voorzien worden. En eventueel is dat ook om bepaalde goede praktijken sneller ingang te doen vinden, de landbouwers daarbij te ondersteunen.
Vanuit alle hoeken wordt er meer en meer op zoek gegaan naar alternatieve bronnen. Onderzoeker Tim ziet het effect van droge seizoenen in de tuinbouw.
En dan merken we eigenlijk dat de klassieke waterbronnen die gebruikt worden, bijvoorbeeld gecollecteerd regenwater, of gewoon oppervlaktewater, dat het wel moeilijker wordt om die in te zetten. Dus dat die beschikbaarheid minder wordt. Vandaar dat we eigenlijk ook een aantal jaar geleden gestart zijn met onderzoek om alternatieve waterbronnen te gaan gebruiken. We zitten in een regio in West-Vlaanderen waar dat er bijvoorbeeld heel wat groente- en aardappelverwerkende bedrijven geconcentreerd zitten. Die hebben heel wat afvalwater, gezuiverd afvalwater, ter beschikking. En er zijn wel mogelijkheden om die te gaan toepassen voor de landbouw.
We hebben momenteel een zestal samenwerkingsprojecten lopen rond alternatieve waterbronnen, waar we inderdaad wateraanbieders, waterafnemers in de landbouwers willen samenbrengen. En we hebben daar de laatste jaren eigenlijk een veelheid aan oproepen gezien richting ondersteuning en subsidie voor dergelijke projecten. Samenwerkingsprojecten rond circulair waterbeheer, duurzaam waterbeheer.
Het groenteverwerkend bedrijf Ardo werkt samen met de coöperatie Inero en stelt eigenlijk hun gezuiverd afvalwater ter beschikking van een 50-tal landbouwers. Dat was een deel met projectsubsidies vanuit Europa, maar ook een deel eigen investeringen die gebeurd zijn, zowel van de coöperatie als van het bedrijf dat het water aanbiedt. Maar het zal zeker belangrijk zijn om in de toekomst die samenwerkingen nog meer op punt te stellen.
De techniek waar Tim het over heeft, staat hier nog in zijn kinderschoenen, maar is zeker niet nieuw.
Als we kijken naar Italië, Spanje, dan is dat al 50, 60, 70 jaar dat ze met die problematiek geconfronteerd worden en daar momenteel toch al iets beter tegen gewapend zijn. Daar zijn er al 50 jaar geleden coöperaties opgericht die eigenlijk water capteren om bijvoorbeeld gebieden van duizenden hectare te kunnen voorzien van water.
Maar om zo'n samenwerkingsprojecten in de praktijk op te starten, zijn er wel nog enkele moeilijkheden.
Ik denk dat een groot aandachtspunt zeker financieel is. Om zo'n project op te starten, zijn er heel wat infrastructuurwerken nodig. Bijvoorbeeld, je moet dat water op een bepaalde plaats kunnen stockeren voor een bepaalde periode. Dus je hebt een bufferbekken nodig of een foliebassin. Bijvoorbeeld ook het leidingnetwerk is nodig. Dus naar kostprijs toe is dat zeker wel een uitdaging.
En met deze financiële hindernis gaat ook Dries akkoord.
Een van de uitdagingen is inderdaad dat financieel kader, zelfs met subsidies, is nog altijd zeer, zeer moeilijk om daar een rendabel project rond uit te werken. De huidige waterbronnen zijn vaak relatief goedkoop, hoewel de laatste jaren onzeker en minder beschikbaar. Maar ze zijn nog altijd relatief goedkoop. Dus om daar tegenop te wegen, moet zo'n investering al met veel gedragen worden of moet er al veel subsidie voor gekregen worden. Dan heb je nog het aspectje kwaliteit die ook meespeelt, wat er ook van goede kwaliteit zijn om te kunnen gebruiken. De samenwerking moet georganiseerd worden, waardoor er ook tijd en middel moet inkruipen. Je moet allemaal overeenkomen met elkaar, je moet goede afspraken maken. Dus het zijn ook allemaal wel uitdagingen die zo'n project, dat is niet iets die van een dag op morgen kan gerealiseerd worden.
Ook voor groentekweker Matthias is de zoektocht naar voldoende waterbronnen een aandachtspunt.
Iedereen spreekt over veranderde omstandigheden van het klimaat. En effectief de laatste 5 jaar is al het speciaal aan het worden. Dus mijn vader zegt dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus nog niet vaak meegemaakt. En nu zeggen we dat elk jaar. Ik ben Matthias van Hulle en we zitten terecht te komen op een akkerbouwbedrijf, gespecialiseerd in aardappelen, maar ook in ajuin, witloof en wortelen. De spuitboom op onze mestkar, dat was de eerste stap dat wij gedaan hebben, om dan door de aardappelen te rijden, omdat er een vijver naast ons perceel lag. Maar een beetje iets later is dan de berekening gekomen en dan zie je dat dat veel beter, mooier, efficiënter werkt. Dan komen we nogal snel tot de constatatie dat je te weinig water hebt. Dan hebben we een berekening gekocht om onze teelt boven te krijgen. Dus als je het zaait, om boven te krijgen. Maar achteraf bekeken hebben we het ook nodig, niet enkel voor de opkomst, maar ook voor onze wassen in leven te houden. Daarom niet om kilo's te bekomen, maar gewoon een leven te houden en kwaliteit. Vaak is het zo dat we weten dat we elke 10 dagen zo moeten water geven voor een vrucht. Maar als dat water niet ter beschikking is, als we weten dat we maar 2 keer kunnen beregenen bijvoorbeeld, dan doe je de eerste keer en dan wacht je misschien 15, 20 of 25 dagen om zeker te zijn dat je het toch 2 keer kunt geven. Want als het droog is, weet je niet wanneer het terug gaat regenen. Dus dat is niet altijd evident.
En toch zoekt ook Matthias naar oplossingen.
In mijn geval start het, of in ons geval start het met meer opslag hebben. Dat vind ik, dat is nummer 1. Als er geen water is, kunnen we geen water geven. Dat is het eerste. Want in de winter is er water over. Dus in feite is het super simpel om gewoon een put te graven en dat water op te slaan voor 3 maanden later of 6 maanden later te gebruiken.
Die oplossing klinkt simpel, maar voor Matthias komen daar wel enkele bijkomende uitdagingen bij.
Een vergunning wordt vaak wel verleend voor de vijver. Natuurlijk, wat gebeurt er met de grond? Een vijver van pakweg 5000 kubiek of 10.000 kubiek. Iedereen ziet dat wel graag komen, maar wat gebeurt er met die grond? Want 10.000 kubiek is een grote berg. Of waar wordt dat dan meestal gedaan, die grond? Op een perceel die iets lager gelegen is. Dat zien ze niet altijd zo graag bij water lopen. En de investering is natuurlijk ook belangrijk. Want in een week of in 2 weken kan er veel gegraven worden met enkele graafmachines. Natuurlijk, alles moet betaald worden.
En die uitdaging wordt nog groter.
Ons bedrijf is gebaseerd op huurgronden. Dus is dat niet zo evident om aan andere landbouwers te vragen. Is dat mogelijk om een vijver te voorzien voor ons? Dus dat is heel moeilijk voor ons. Enkel op ons eigen bedrijf lukt dat. Maar in ons geval kunnen we misschien een vierde van onze oppervlakte beregenen. Dus. En wij kunnen wel leidingen leggen langs de weg. Wij kunnen tot 1,5 kilometer of zo kunnen we perceel beregenen, maar wij kunnen niet van 15 kilometer ver gaan met water. Dat lukt niet. Wij gaan normaal gezien nooit water transporteren om aan de kwaliteit van aan opbrengst te voldoen. Dat is het duurste water. Als het voor opkomst is, kunnen we dat wel doen. Dan wordt er transport van water gedaan. Maar dat is enkel bij opkomst.
Daarom gaat Matthias dus op zoek naar andere uitwegen.
Er zijn 2 grote oplossingen. Dat is ten eerste als de grond weerbaarder wordt. Dus door organische stof omhoog te brengen in de grond, dat de humus stijgt. In drogere periodes gaat die langer vochtig blijven. En in natte periodes absorbeert hij meer vocht. Dat heeft alles met organische stof te maken in de grond. Dus stalmest, compost, groenbemester. Natuurlijk, dat is een moeilijk verhaal met intensieve teelten. Dus dat is lastig. In ons geval zitten we met intensieve teelten. Is dat niet gemakkelijk om dat op peil te houden. Maar dat is een van de oplossingen. Is zowel als organische stof op peil of verhoogd in onze grond. Het tweede punt is, zorg dat er water beschikbaar is. Want als we nu een vijver aanleggen, ja, binnen 30 jaar ligt die er nog. Dus. En in mijn geval, mijn perceel liggen niet enkel rond de boerderij, maar ook verder af. Hoe kan ik andere mensen motiveren om een vijver aan te leggen of om ervoor te zorgen dat wij kunnen een betere teelt hebben of een meer geslaagde teelt hebben.
Want uiteindelijk blijft de natuur wel baas.
Het is natuurlijk ons taak om ervoor te zorgen dat er een goede kwalitatieve vrucht is. Maar als er geen water is en er is geen mogelijkheid, ja, dan is het ook niet altijd de verantwoordelijkheid van de boer. De natuur is ook maar de natuur.
Er zijn dus heel wat landbouwers die met het watervraagstuk bezig zijn. Onderzoeker Anne merkt dat besef bij de landbouwers.
Zeker niet alle landbouwers hebben in die jaren problemen ondervonden, maar toch wel heel wat. En zijn daar wel mee bezig en maken ook, merk ik, meer en meer die reflex als er zaken moeten aangepast worden op bedrijf. Hè. Als het bijvoorbeeld gaat over varkenshouderij, pluimveehouderij, maar ook rundvee, waar dat er in de komende jaren als gevolg van de gewijzigde wetgeving rond stikstof toch wel op heel wat bedrijven aanpassingen zullen moeten gedaan worden, dat automatisch die vraag van water wel meegesteld wordt.
Want beide aspecten horen bij elkaar.
Als het gaat over reductie van ammoniak, zijn er verschillende systemen die ook water vragen, maar waar dat er automatisch wel gerekend wordt van ja, hoeveel extra water impliceert dat dan voor mij? Waar kan ik dat water halen? Of als ik beslis om een oude stal af te breken en een nieuwe die voldoet aan de nieuwe wetgeving te bouwen. Hoe kan ik dan dat water maximaal opvangen? Hoeveel water gaat mij dat opleveren? Ja, als ze toch de investering moeten doen om dat water op te vangen, is het ook logisch dat je kijkt om dat water optimaal te gebruiken.
Watermakelaar Dries benadrukt om vooral rekening te houden met je watervoorraad.
Er zijn misschien bedrijven die zeggen van ja, ik heb niet zo heel veel water nodig of ik heb geen probleem. En mijn waterbronnen zijn redelijk duurzaam. Vergunningstechnisch zit ik daar oké. Maar voor heel veel bedrijven denk ik wel dat ze zich gaan moeten wapenen op de veranderende toekomst.
Een toepasselijk voorbeeld daarvan is het gebruik van oppervlaktewater.
Dat is bijvoorbeeld voor irrigatie in West-Vlaanderen een waterbron geweest die heel veel gebruikt is geweest in het verleden. Maar we zien daar nu dat er captatieverboden sneller en sneller in voegen treden, waardoor dat water niet meer bruikbaar of beschikbaar is. Er moet nu ook al melding gedaan worden wanneer dat er gecapteerd wordt uit oppervlaktewater, wat dat 5 jaar geleden niet het geval was. Dus hoe dat gaat evolueren binnen 10 jaar, dat kunnen we niet voorspellen.
Ondanks de veranderlijkheid ziet Dries wel een duidelijk verschijnsel.
De tendens is wel dat er daar strenger en meer naar gekeken wordt natuurlijk. Dus ervan uitgaan dat die waterbronnen binnen 10 jaar zomaar nog beschikbaar gaan zijn, dat lijkt me geen goede ingesteldheid. Het is beter om een eigen voorraad te kunnen nemen om zeker te zijn van dat volume water. Om dan dat water zeker te kunnen gebruiken in het bedrijf.
En hun inspanningen werpen gelukkig ook hun vruchten af.
Als het gaat over ondiepe grondwaterwinning, de grondwatertafels zijn, of de grondwaterniveaus zijn zeer goed aangevuld. Ik denk mensen die inderdaad in de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in alternatieven zoals hemelwater, regenwateropvang, ondiepe grondwaterwinningen, ja, dat die daar voordeel bij hebben. Bedrijven die diep grondwater gebruiken, hebben daar eigenlijk weinig effect van.
Volgens onderzoeker Tim is het belangrijk om de bodemkwaliteit goed op peil te houden.
Dat die bodemstructuur echt in orde is, want dat geeft ook wel een buffer, bijvoorbeeld na een natte winterperiode, om een drogere periode door te komen. Als je echt je organische koolstof goed op punt hebt, dan is die bodem eigenlijk echt een soort van spons, of fungeert dat als een spons. En dan kan je wel, heb je extra buffer om droger periodes aan te kunnen. Dus dat zal zeker belangrijk zijn.
Infiltratie en het voeden van grondwater daarentegen is niet overal even effectief.
Maar natuurlijk, in West-Vlaanderen is dat op bepaalde locaties een moeilijk verhaal. Met ondiepe kleilaag, weinig watervoerend pakket bovenop. Waardoor de water, grondwatertafel, infiltratie, dat op bepaalde locaties een moeilijk verhaal is. Ja, en dan moet er inderdaad gekeken worden naar water opslaan, bovengrond. En zijn dat inderdaad grotere bassins en irrigatiebassins.
En Dries geeft nog een laatste tip mee.
Vooral investeren en daar goed afstemmen op wat heb je nodig, wat is er. En kijken wat is er vergunningstechnisch ook haalbaar om te realiseren. En daar dan mee aan de slag te gaan.
We sluiten waterbronnen af met 3 concluderende boodschappen van onze experten. Zorg voor voldoende eigen watervoorziening in de toekomst. Denk na over een nieuwe waterbron, zoals grondwater via dieptedrainage, regenwateropslag of een waterput als spaarbekken en waterbuffer. En misschien heb je nu nog voldoende watervoorraad, maar blijft dat wel zo in een steeds veranderend klimaat? Dit was aflevering 1 van Radio Inagro. Om nog meer op te steken van het watervraagstuk, luister dan zeker naar de tweede aflevering.
Maar regenwater moet je zelf monitoren dat de kwaliteit goed is. Hè?
Daarin zullen we dieper inzoomen op waterkwaliteit.